En we zullen met je bidden. Lieve Vader, hier staat Henk en hij is beschikbaar om vanochtend de woorden die u voor ons hebt, goede woorden, genezende woorden, vertroostende woorden, vermanende woorden, maar in elk geval woorden die wij nodig hebben, want u weet precies wat wij nodig hebben. En Henk is beschikbaar om die voor ons uit te spreken. Zegent u hem, in Jezus' naam. Het draait alleen om u, Heer Jezus, amen.
Amen.
Ja, nu heeft Quincy mij natuurlijk geprikkeld met over die vierde musketier te beginnen. En ik moet oppassen dat ik daar niet te veel over zeg, want dan komt er van geen preek vandaag iets. Ik had inderdaad graag in mijn rode shirt met die vier hierop gestaan. Zijn hier ook musketiers misschien? Eentje maar. Ah, zeg. Dat wordt tijd dat hier meer mannen naar de vierde musketier gaan. Nee, ik moet jullie, ja, en vrouwen, geef ze een duwtje, want je gaat ze anders terugkrijgen. Ongelooflijk. Ik ben op dit moment de oudste musketier van Vlaanderen. Ik had het boek van de vierde musketier gekregen van mijn zoon. En hij heeft er ingeschreven aan de bejaarde musketier. Nou, zo voel ik me soms, maar niet altijd. En ik moet zeggen, het is een vorm van authentiek christendom wat me enorm aanspreekt. En wat me enorm gestimuleerd heeft. Dus mannen, pas op dat de Vlamingen jullie plaats niet gaan innemen, hè? Want we zijn ze aan het stimuleren. Mijn zoon is er ook mee bezig. We waren samen trouwens. Hè? En ik heb me alweer ingeschreven voor het laatste weekend van oktober. Dus echt fantastisch, fantastisch. Nu, stop, want anders. We hebben het afgelopen jaar bijzondere dingen mogen meemaken op het gebied van evangelisatie. Ik zat hoe eens te tellen. En je kunt dat eigenlijk niet tellen, want veel van wat je mag doen is gewoon nog niet zichtbaar. Maar we hebben het afgelopen jaar, denk ik, meer mensen met het evangelie bereikt buiten onze gemeente dan al die jaren, dan de jaren daarvoor. Het was gewoon, via onze activiteiten hebben we bijzonder gemerkt dat God het zegende. Wat is dit plaatje nu, wat ik er dan maar eventjes uit heel die lijst uitkies, is een van de hoogtepunten die we mochten meemaken. En dat klinkt misschien heel raar, en ik bedoel dat echt niet verkeerd, maar dat was een begrafenis. Romain en zijn vrouw Ginette, fotootje linksonder, hebben we in 2010 leren kennen. Ze waren toen al 75, 76 jaar. Die waren toen net tot geloof gekomen. Iemand had hun in een vakantiehuis in Tenerife van Jezus gesproken. En ze kwamen terug in Brakel en ik ontmoette hem op de markt. En hij wist niet van onze gemeente en vanaf dat moment is hij naar de evangelische gemeente gekomen. En die man was echt bijzonder. Die was zo veranderd door de Heer. Ik zat een keer 's avonds bij hem. Hij kreeg vier keer achter elkaar telefoon. En binnen de 30 seconden was hij met die mensen in gesprek over de Heer. Ja, en dat is best wel bijzonder. In het begin had hij moeite met bijbellezen. Kun je je voorstellen, mensen in Vlaanderen kennen de Bijbel niet. Hebben die Bijbel nog nooit gelezen, zijn er niet mee opgegroeid. Ja, hebben gewoon geen Bijbel. En dan ben je 75, 76, kom je tot geloof en dan krijg je zo'n dik boek in de handen. En, oh, waar moet ik beginnen, waar moet ik eindigen? He, dat is Latijn, he, voor hen. Vroeger was het dat letterlijk voor hen. He, maar, dus daar hebben we hem in gestimuleerd, maar dat lukte niet. En op een bepaald moment hebben we gewoon speciaal met hem gebeden. Dat God hem zou helpen. Ja, om daar toch mee aan de slag te gaan en dat Gods geest in zijn hart zou werken en hem ook het belang zou laten zien. En de week daarna hoorde ik dat hij die avond is gaan lezen en dat hij niet meer kon stoppen tot diep in de nacht is doorgegaan. En een paar weken later was hij weer een keer in zijn vakantiehuis in Tenerife, belde hij me op: Henk, ik ben aan het lezen in Hooglied. Wat moet ik daar nou mee? Snap je? Een man van 6, 77 op dat moment. Wat moet ik daarmee? Ach, Romain. Ik zeg, dat is gewoon een schitterend lied over twee mensen die enorm van elkaar houden. Oh, mooi, mooi. Ja, oké, dag. Snap je? En zo is hij als oude man met het evangelie op pad gegaan en groeide dat in hem. Hij was ook al ziek. Hij had kanker overwonnen, chemokuren gehad. We hebben een hele weg met hem mogen meewandelen. Op een bepaald moment werd hij geopereerd aan zijn kaak. Had ook met kanker te maken. En we waren echt bang dat dat helemaal mis zou gaan. Ik zoek hem op in het ziekenhuis, helemaal in het verband. Ik herkende hem niet meer. Zo zag hij eruit, opgezwollen. En ik sta naast hem. Hij kan eigenlijk met al de slangetjes en dingen niks zeggen. En hij schrijft voor mij op een briefje. En ik zie het hem nog doen met grote hanenpoten. Ik heb schrik voor de dood. En ik neem hem bij zijn schouder en ik ga met hem bidden. Samen met een ander die bij me was. En we hebben gebeden dat God de schrik voor de dood uit zijn hart zou wegnemen. En we hebben Psalm 23 met hem gelezen. Dat de Heer bij hem is. Dat hij niet hoefde te vrezen. Later getuigde hij dat God vanaf dat moment de vrees uit zijn hart had gehaald. En dat hij nooit meer is terug geweest. Nu, we hebben de laatste maanden van zijn leven. Hij is heen gegaan in november. Hebben we hem begeleid op zijn sterfbed, op zijn ziekbed. Wat heel intens was. Maar ook heel intens doordat je gewoon de hemel proefde. Naast zijn bed zittend, met hem pratend, die woorden, zijn lievelingslied zingen. Psalm 23 was zijn lievelingslied geworden. Hij greep zich vast aan dat vers. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, gij zit bij me. Uw stok en uw staf, die vertroosten me. Wonderlijke dingen meegemaakt. Echt de hemel tastbaar aan een ziekbed, aan een sterfbed. Soms moeten we dat ook tegen elkaar zeggen. Dat God dat doet. Soms geneest hij op een wonderbare manier. Bij hem deed hij dat niet. Maar God was zo tastbaar aanwezig. Onvoorstelbaar. Dat zijn dingen die ik nooit van mijn leven zal vergeten. Ik heb het al vaker mogen meemaken. Het is een voorrecht om naast zo'n ernstig zieke te zitten. Met hem mee te gaan. Over de hemel te spreken. Maar de hemel en de Heer tastbaar aanwezig te ervaren. Onvoorstelbaar. Ik zal dat niet vergeten. Nu is een andere foto. Dat is de begrafenisdienst, de herdenkingsdienst die we hadden. Nou, dat is het Evangelisch Centrum van Gerardsbergen, de moedergemeente, wat we mochten gebruiken. Hadden we ook wel nodig. Want wij als Brakel met 30, 40 mensen waren daar aanwezig. Maar we waren tezamen met 240 mensen. En er waren allemaal familieleden en vrienden van Romain. En zijn getuigenis stond daar die middag centraal. En er is zo'n enorme kracht van zijn getuigenis uitgegaan. Zijn familie is in de laatste maanden van zijn leven, als ze ons weer zagen binnenkomen en met hem spreken en erbij zaten, is zo dichtbij gekomen. In het begin, toen zij tot geloof kwamen, en zo gaat het meestal in Vlaanderen, zeiden ze, bij welke secte zijn jullie nu weer gekomen? Ja. En ze moesten er niks van hebben. En je zag ze smelten en je zag ze dichterbij komen. Nu, vanmorgen, nu ik hier spreek, weet ik dat zijn dochter opnieuw in de dienst is bij ons in Brakel. En zijn kleinzoon is ook al geweest. En ze hebben 6 kinderen en ze hebben heel veel kleinkinderen. En er is een machtig getuigenis van zijn leven uitgegaan. Kom je op 5, 76 jaar tot geloof. Machtig, hè? Dan denk je, dan is je tijd voorbij. Oh, nee. Wat kan God veel doen in een paar jaren tijd? Natuurlijk is daar het verdriet. Zijn vrouw leidt aan Alzheimer, gaat eigenlijk stapje voor stapje verder achteruit. Proberen we ook goed op te volgen met elkaar. Natuurlijk is er het verdriet. Denk niet dat als ik zo spreek over een begrafenisdienst, dat ik dat verdriet allemaal oversla. Maar wat God kan doen, dwars door het verdriet en het leed heen, dat pakt mij gewoon. Dat is zo bijzonder. Goed, het is maar één verhaaltje. Meer kan ik niet kwijt, want ik moest eigenlijk het heel kort houden morgen. En we gaan nog naar de boodschaplijst. Willen jullie Daniël 6 opzoeken met mij? Daniël 6, misschien ken je het verhaal uit je hoofd, want ik denk het haast. Want zo ben ik ook opgegroeid. Dan, als we jarig waren, dan mochten we kiezen wat er voorgelezen werd aan tafel. En als jongen, ja, misschien dat ik daarom ook musketier ben geworden. Als jongen koos je dan meestal voor David en Goliath of Daniël in de leeuwenkuil. Nou, we gaan nu naar Daniël in de leeuwenkuil kijken, maar mijn nadruk is ondertussen wat anders komen te liggen dan alleen het heldhaftige. Daniël 6, vanaf vers 1. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen en die over het hele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders van welke Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaken het rijksbewind. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: we zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. Daarop drongen die rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onherroepelijk is naar de wet van de Meden en de Perzen, die niet kan worden herroepen. Dus schreef koning Darius het bevelschrift met dat verbod. Zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem. En driemaal daags boog hij zich neer op zijn knieën en bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Toen snelden die mannen toe en vonden Daniël biddende en smekende tot zijn God. Daarop naderden zij tot de koning en spraken tot hem over het koninklijk verbod. Hebt ge niet een verbod uitgevaardigd dat ieder mens die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enige god of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen? De koning antwoordde: de zaak staat vast naar de wet van de Meden en de Perzen, die niet kan worden herroepen. Toen zeiden ze tot de koning: Daniël, een van de ballingen in Juda, heeft er geen acht op geslagen. Op u, o koning, nog op het verbod dat gij hebt uitgevaardigd, maar driemaal daags verricht hij zijn gebed. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste. En hij zon op middelen om Daniël te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Toen drongen die mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Perzen is en dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Daarop gaf de koning bevel, men haalde Daniël en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tot Daniël: uw God die gij zo volhardend dient, die bevrijde u. En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniël. Nou, ik ga hier even stoppen. Jullie kennen ook de afloop van het verhaal wel. We komen er straks nog even op terug. Mijn nadruk vanmorgen vanuit dit hoofdstuk is gebed. Daniël is een man van gebed. En ik haal dat niet alleen uit dit hoofdstuk, maar ik ben al een tijdje bezig, heel het boek Daniël nauwkeurig aan het bestuderen, ook de hoofdstukken, de profetische hoofdstukken die hierna komen. En die onderstrepen dat alleen maar. Daniël is een man van gebed geworden door de jaren heen. Je ziet dat al in de eerste hoofdstukken, maar je ziet dat steeds intenser naarmate die ouder wordt. En ik vind dat eigenlijk een prachtig voorbeeld. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik eigenlijk een worsteling met u delen wat betreft gebed. En ik wil die worsteling samenvatten in een paar vragen die ik mezelf heb gesteld. De eerste is: hoe komt het toch dat ik in verhouding veel met bekenden en vrienden een gesprek voer? En in verhouding eigenlijk zo weinig naar mijn hemelse vader toe ga om met hem te praten en veel tijd door te brengen. Hoe komt het toch dat als ik dat ik mijn tijd aan andere dingen besteed, tv, computer, hobby's, noem maar op, en soms zo weinig tijd reserveer voor gebed? Ik vroeg me af of dat eigenlijk wel niet zou komen. Ja, ik denk dat ik steeds meer me afhankelijk weet van God, maar dat het in feite helemaal niet zo zeker is. Of ik wel zo afhankelijk ben van God. Zou het kunnen dat Satan meer het belang van gebed inziet dan dat ik het inzie? En dat hij mij op dit terrein juist telkens weer wil ontmoedigen. Weet je, soms kan ik me wel voor het hoofd slaan. Dan zijn er mensen, en u zal dat ook meemaken, die vragen weer voor me bidden. En natuurlijk doe ik dat. En ik doe dat nog een keer en misschien nog een keer. En na een tijdje betrap ik me er ineens op dat ik het helemaal verder vergeten ben. En dat ik daarna niet meer voor ze gebeden heb. Ik merk het ook in de gemeente. Wij hebben bidstonden, we hebben momenten van gebed. En soms kunnen daar heel veel mensen naartoe komen aan het begin van het seizoen. Of als er heel speciale noden zijn of mensen zijn ernstig ziek. Dan zie je ze allemaal komen. Maar het verbaast me soms hoe snel dat weer weg is. Een paar weken verder, een maand verder. En dat groepje is weer geslonken tot een heel klein groepje wat maar blijft doorgaan met bidden. Hoe komt het toch dat als ik eerlijk ben, en ik schaam me om het te zeggen, dat ik misschien als ik eerlijk ben het gebed soms wel als een beetje saai ervaar. Terwijl het juist het grootste voorrecht is van een kind van God. Door Jezus, door zijn offer aan het kruis, hebben we vrije toegang gekregen om zomaar de hemel binnen te lopen, zegt de Bijbel. Om zomaar voor de troon van God te gaan staan, die de Almachtige is, maar die door Christus ook mijn vader is geworden, waar ik zomaar mijn hart mag uitstorten met mijn verdriet, met mijn moeite, met mijn strijd, met mijn blijdschap, en alles voor hem mag neerleggen. Misschien herkent u zichzelf wel in mijn worsteling en hebt u ook een stukje diezelfde worsteling. Laat ons dan vanmorgen eens kijken naar Daniël en kijken wat we misschien kunnen leren van zijn leven. Even ter inleiding nog iets over de achtergrond. Die koning Darius die hier genoemd wordt, en het eind wordt ook Kores genoemd, zou best wel eens dezelfde koning kunnen zijn, was de eerste vorst van het nieuwe rijk, van de Mede en de Perzen. Hoofdstuk 5 eindigt eigenlijk met de val van het vorige rijk, het Babylonische Rijk. En wat heel bijzonder is, als het om Daniël gaat, hij was inmiddels 80 plus, dat hij en bij het Babylonische Rijk een van de belangrijkste mannen, raadgevers was, net onder de koning, als ook toen dat nieuwe rijk kwam, hier in hoofdstuk 6, het Rijk van de Mede en de Perzen, toen werd hij weer op zo'n erg hoge positie gezet. Dat is heel frappant. Er moet wel heel bijzonder, iets bijzonders met Daniël aan de hand geweest zijn. En dat was het ook. In vers 6 staat letterlijk dat zijn capaciteiten en zijn wijsheid de koning zozeer was opgevallen, dat hij van zins was om hem over het hele koninkrijk te stellen. Dus weer als een soort onderkoning onder de koning. In vers 4 staat dat. En je kunt wel begrijpen wat hier dan ook volgt, dat zijn collega's een enorme jaloersheid ontwikkelen als ze dat zien. Want eerst stond hij naast hen, ook al op een hoge positie. Maar de koning is van plan om hem boven hen te zetten, als opperbestuurder. En je ziet dan dat die jaloersheid hen ertoe brengt om hem uit te schakelen. Ja, eigenlijk zelfs hem helemaal uit te schakelen, hem te doden. Nu, wat dat betreft zou dit verhaal eigenlijk net zo goed zich kunnen afspelen in onze maatschappij. Iemand maakt carrière, enorm carrière. Anderen in zijn omgeving worden jaloers. En proberen allerlei streken uit te halen om hem onderuit te halen, om hem zwart te maken naar de baas toe. Om te zorgen dat te voorkomen en met hun ellebogen werkend misschien zelf die positie te bereiken. Ik denk inderdaad dat het vandaag niet gemakkelijk is voor een christen, iemand die echt met de Heer wil leven, om in een hoge positie in onze maatschappij te staan. Ten eerste om dan trouw te blijven aan je christelijke uitgangspunten, aan je geloof, en daar niks aan toe te geven. Maar anderzijds ook omdat we in een maatschappij leven waar dat gewoon minder en minder wordt getolereerd. Ja? Ik zie dat bij ons in Vlaanderen ook. Het is voor christenen bijna niet mogelijk om ergens binnen de politiek binnen te komen. Dat wordt afgeschermd. Ja? Komt nog bij dat heel veel van onze politici er gewoon vooruitkomen dat ze bij de loge van de vrijmetselaars horen. Dus dan proef je wel geestelijk waar we hier in West-Europa gekomen zijn. Maar goed, de situatie hier bij Daniël is heel bijzonder. Want als we dit zo lezen, dan blijkt dat hij een zeer betrouwbaar iemand is. Ja? En dat is het eerste waar ik even op in wil gaan. Want die mannen die jaloers op hem zijn, die beginnen zijn leven onder de loep te nemen. Heel nauwkeurig zelfs zijn leven onder de loep te nemen. En wat ontdekken ze als ze dat doen? Ze ontdekken dat ze op zijn levenswandel niets, maar dan ook niets kunnen aanmerken. Ze vinden niks verkeerds. Het is ontstellend als je dat leest. Ik bedoel, laten we even onszelf in die plaats stellen. Stel dat een commissie ons leven onder de loep gaat nemen. Hè? Nou, vandaag de dag kan met een beetje hulp van de NSA, hè, weten ze alles. Dus... Begrijp je? Ons leven onder de loep nemen. Onze gangen zouden nagaan. Zou er dan echt niks verkeerds kunnen gevonden worden bij ons? Dat is wat. Ik bedoel, Daniël was een machtig man geworden in deze positie. Hoe dikwijls horen we niet, ook gewoon hier in de maatschappij in Nederland, dat mensen juist door hun macht en hun invloed op een of andere manier beginnen te frauderen. Dingen in eigen zak gaan stoppen. Gewoon die weelde niet aankunnen. Ja? Hoe gemakkelijk zou dat in min of meerdere mate met Daniël gebeurd kunnen zijn? Maar het was niet zo. Als ik daarover nadacht, dacht ik, ja, misschien begint het wel, hè, door en door betrouwbaar zijn. Misschien begint dat wel bij die 10 of die 20 cent bij de kassa in de supermarkt. Die je dan toch maar teruggeeft, omdat de kassière dat net verkeerd doet. Omdat het je niet toekomt. Misschien vinden jullie dat raar dat ik dat zeg, maar ik denk dat het daar begint. Ik denk dat het begint door en door betrouwbaar zijn, dat je weigert om ook maar iets van het materiaal van de baas, is het kantoor, is het de fabriek, mee te nemen naar huis voor je eigen gebruik. Het was gewoon bij iemand als Daniël, die leefde met God, niet te vinden, zulke dingen. Nou ja, was er helemaal niets te vinden bij Daniël? Ah, toch wel iets. Hij was toch wel een beetje fanatiek op godsdienstengebied. Ja, tot 3 keer toe op zijn knieën. En dan nog voor zijn open raam, zeg, wie doet dat? Ja, en toen ze dat zagen, dachten ze, wacht even, voor de rest kunnen we niks vinden. Laat ons een wet maken die dat onmogelijk maakt. Dan hebben we hem. Begrijpt u? Zo is het gewoon gegaan. Nu, laat ons eens kijken naar die biddende Daniël. Ik wil een paar dingen met jullie langsgaan die mij opvielen bij zijn gebedsleven. En het eerste is dat Daniëls gebedsleven een grote regelmaat kent. 3 maal daag, staat er, boog hij zich neer op zijn knieën en hij bad en loofde zijn God. Vers 11. Nu, dat is misschien nog wel het lastigste, hè, als we nadenken over ons eigen gebedsleven. Om daar een zekere discipline, om daar een zekere regelmaat in aan te brengen. Ja. Natuurlijk kun je tot God bidden op alle plaatsen. Hè. Achter het stuur van je auto, liefst je ogen niet dicht doen. Als je aan de afwas bent, tussen je gewone werk door, hè, en die lijn naar boven open houden, hè, voortdurend bidden, ja, is absoluut een belangrijk aspect. Toch zie je hier bij Daniël dat ook een vaste plaats en een vast tijdstip een hulp is in die discipline. Hè. Daniël had duidelijk een vaste plaats en vaste tijdstippen om te naderen tot God. Maar er is meer wat we, denk ik, hier kunnen leren van Daniël. Wat ik absoluut niet proef als ik dit doorlees, is dat een soort wettisch iets was bij hem. Ah ja, een gelovige moet bidden, dus ja, ik moet tijd nemen met God in gebed. Dat proef je hier helemaal niet. Het lijkt veel meer dat dit bij Daniël, en dat is natuurlijk een groeiproces geweest in zijn leven, zoals dat in ons leven een groeiproces is, dat een heel natuurlijke en vanzelfsprekende zaak is geworden bij hem. Dat hij uiteindelijk 3 momenten van gebed nam in de dag om te bidden tot God. Het is zo vanzelfsprekend voor hem geworden als dat ademhalen is. He, daar denk je niet bij na, dat gebeurt gewoon. Het is zo vanzelfsprekend voor hem geworden als dat wij 2, 3 keer per dag een maaltijd tot ons nemen voor ons lichaam. Die behoefte naar God om met hem te spreken, om naar hem te luisteren. Nu, het voordeel om met God te spreken op verschillende momenten gedurende de dag, en dat kan dus net zo goed ook achter het stuur van je auto of op andere plaatsen, maar is natuurlijk wel dat er zich niks opstapelt. Dat vind ik er mooi aan. Dat je eigenlijk met God voortdurend de zaken terug evalueert, als het ware. Dat je dadelijk, Heer, dat is er gebeurd en ik breng het terug bij u. Dat is misschien niet helemaal goed gelopen. Ik wil dat ook belijden aan u. Daar heb ik toch iets gezegd, ja, waar ik spijt van heb. Ja. Je evalueert eigenlijk met God hetgeen wat gepasseerd is. Ja. Vroeger leerde ik, hè, en ik denk dat dat niet slecht was om dat te leren. Aan het eind van de dag moet je eens terugkijken en dan moet je, ja, de dingen belijden die zijn misgegaan, hè, als kind. Later ben ik gaan leren, ja, ik moet eigenlijk zo lang niet wachten. Direct als Gods geest je ergens van overtuigt dat je daar net toch wat te veel gezegd hebt, toch erg ben uitgeschoten. Of ja, direct tegen de Heer zeggen. Je moet zelfs niet wachten totdat je weer een dienst met avondmaal hebt in de gemeente. Dan mag je al veel eerder in orde gemaakt hebben. Nu, dat je met God op verschillende momenten in de dag de dingen doorneemt, hè, dat is ook natuurlijk vooruitkijkend heel goed. Ja, ik probeer dat steeds meer te doen. Hè, met God de dag te overlopen van tevoren. En te zeggen, Heer, ik heb die afspraak, daar ga ik naartoe. Daar hebben we een gesprek, maar ja, hoe gaat het lopen? Ik leg het voor u neer, geef me wijsheid, leid me alstublieft. En iets wat ik steeds vaker herhaal is, Heer, laat mij een zegen zijn voor de mensen die u me vandaag weer laat ontmoeten. En als je het zo gaat zien, is het zo heerlijk om al die dingen die op je agenda staan, die gaan gebeuren, ook de dingen die je niet in de hand hebt, hè, want ook die mag je aannemen, om dat met hem voor te bereiden. En dan ook te merken dat dingen veel beter lopen. En als je ze dan daarna weer evalueert met hem, dan is dat uiteindelijk iets wat zoveel voor je kan gaan betekenen. Nu, daarnaast kan ik me voorstellen dat mensen vaste momenten kiezen om juist die dingen die God op jouw hart heeft gelegd, voorbeden, hè, voor mensen, om dat bij God te blijven brengen. Dus ik zou hieruit willen zeggen, zoek naar die regelmaat die bij jouw leven, die bij jouw groeiproces met God past. En doe dat vooral niet krampachtig, maar zoek naar die regelmaat. Eerder als iets wat vanzelfsprekend groeit in je leven. Nu, het tweede wat me opviel, is dat Daniël in deze situatie ging direct naar God toe in gebed. In vers 11 staat, zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis, had zijn bovenvertrek, open venster naar de kant van Jeruzalem, enzovoort. En hij boog zich neer voor de Heer. Zodra hij van die wet gehoord had, zodra Daniël het vernomen had, staat er, ging hij naar zijn huis en knielde neer in gebed. Ik vind dat bijzonder. Want zijn collega's hadden hem op dit moment een dikke loer gedraaid. Ja? Bovendien, ze hadden ronduit gelogen tegen de koning. In vers 8 zeggen ze, alle rijksbestuurders, koning, hebben met elkaar gesproken en hebben het voorstel om deze wet bij u te brengen. Dat was puur gelogen. Ze hadden Daniël daar natuurlijk buiten gelaten. Ze hadden hem er helemaal niet bij betrokken. Dus het ging om leugens wat hier gebeurd was. Daniël had alle reden om naar die collega's toe te gaan en zich te beklagen en te zeggen, wat heb ik nu met jullie? Wat maak ik nu mee? Dat is toch, of naar de koning toe te gaan en te zeggen, koning, maar dit is wel niet zoals het gelopen is, hoor. En weet u wel wat ze hiermee bedoelen? Nu, of het uiteindelijk iets veranderd had in de situatie, hè? Wellicht niet, want het was een wet van Mede en Perzen. Maar ik wil maar zeggen, dat was niet zijn eerste reactie. En als ik dan naar mezelf kijk, en ik word geconfronteerd met een bepaalde moeite wat op me weg komt, dan merk ik zo dikwijls nog, dat ik naar mijn vrouw ga, dat ik het met haar deel. Dat ik andere mensen opzoek om raad te vragen en zeg, joh, wat denk jij ervan? Hoe zou ik dit het beste kunnen? En dan lukt het niet en dan komen we er niet uit. En dan denk ik, verdraaid, ik heb het nog geen eens bij de Heer gebracht. Ja, toch. Erg, hè? En dan schaam je je gewoon. Dan denk je, nou ben ik zo lang christen. En ik vergeet dat gewoon. Terwijl dat toch eigenlijk net als bij Daniël voor de hand liggend moet zijn voor ons, zo nu en dan. Ja? Er is een ander voorbeeld in de Bijbel. Koning Hiskia, die kreeg een enorme dreigbrief van de koning van Assyrië. Ja? En dan staat er dat hij met die brief naar de voorhof van de tempel ging. En hij ging daar op zijn knieën en hij spreide die brief open voor God uit. Zo van, God, hier, lees maar mee. Ik heb hem gelezen, maar nu moet u hem lezen. Wat er allemaal staat. Ja? U ziet het. Hij ging direct daarmee naar God toe. Hoe belangrijk is dat voor ons? Bedoel ik daarmee te zeggen dat we geen raad moeten vragen aan wijze mensen? Natuurlijk kunnen we raad vragen. En dat is zelfs iets wat in de Bijbel wordt aanbevolen. Maar ik denk, we moeten leren om er eerst mee naar God te gaan altijd. Ja? Het ligt zo voor de hand en toch vergeten we dat. Waarom moeten we er eerst mee naar God gaan? Omdat de Bijbel zegt, als we het bij God neerleggen, dat hij de kans krijgt om vrede in ons hart uit te storten. Die ons verstand te boven gaat. Ja? En weet je, op het moment dat ik ermee naar God ga als eerste, dan kan hij mij ook direct de dingen van een heel andere kant laten bekijken. En dan, als ik opsta en ik ga verder, dan ga ik al vaak heel anders met die hele situatie om. En bovendien, als het naar Gods wil is, is hij toch degene die het eerst kan ingrijpen of niet? Dus het is ook heel voor de hand liggend dat we eerst naar hem gaan. Nu, het derde wat me opviel bij zijn gebed is, hij stopt niet met bidden door de druk die van buiten kwam. Hij stopt niet met bidden door de enorme druk die er op hem gezet wordt. In vers 11, het tweede gedeelte staat, hè, toen hij dat bericht gehoord had, hij gaat naar zijn kamer toe, waar zijn raam open staat, richting Jeruzalem. En dan staat er, hij bad en loofde zijn God, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Niks anders, de situatie verandert dat niet, integendeel, juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Als ik daarover nadacht, dacht ik, maar Daniel, kun je nou niet ene keer dat raam dicht doen? Je kunt toch ook de keer de gordijnen dichtschuiven? Dat zie je daar niet zien. Waarom dan niet een keer de deur sluiten? Dat ze niet zomaar kunnen aankloppen en kunnen binnenkomen. En als je nou een klein beetje zachter praat, God die hoort je toch, dat weet je toch. Trouwens, ja, dat kon Daniel nog niet weten, maar zegt de Heer Jezus zelf niet. Hè, in het Nieuwe Testament van, als je tot de Vader bidt, ga in de binnenkamer, hè, sluit de deur. Dus ja, hij had die tekst nog niet, maar wij zouden er nog een tekst op kunnen plakken ook, toch? Daniel doet daar niks mee. Want ik denk dat Daniel zou zeggen, dat zijn allemaal maar menselijke ingevingen. Je bedoelt het goed, maar ze zijn allemaal gebaseerd op angst. En hij heeft nog gelijk ook. Hij doet geen toegevingen, hij maakt geen compromissen als het gaat om zijn leven met God. Wanneer hij de gewoonte heeft om God te danken voor zijn eten, dan doet hij dat ook op school in de aula, te midden van al de anderen. Dan doet hij dat ook in een vol restaurant als daar toevallig gegeten wordt. Hij doet dat thuis ook, waarom doet hij dat dan daar niet? Hoe komt het toch, hè? Wat raar eigenlijk, die schaamte, die druk die zo ineens over je kan komen en dat je je op zulke momenten dan in één keer heel anders gaat gedragen. Dat je dat dan toch maar even nalaat. Ach ja, de Heer weet wel dat ik dankbaar ben, toch? Ja. Ik bedoel, wij weten toch dat we de God dienen, dat we Jezus Christus als Heer kennen en we gunnen dat aan iedereen. Het zou het beste zijn als ze allemaal vandaag hun knieën buigen voor koning Jezus, toch? Ja, dat is het beste leven. En toch schamen we ons van tijd tot tijd om daarvoor uit te komen. Het zou het beste zijn dat iedereen een keer God leert te danken voor alles wat hij geeft, want het komt allemaal van hem. En toch kan die schaamte je soms in ene keer verlammen. Een vierde, wat opvalt hier. Hij bad met open vensters richting Jeruzalem, staat er. Dat is misschien een aspect van het bidden wat ons niet direct zoveel zegt. Waarom nou voor dat open venster richting Jeruzalem? Misschien moet je wel denken aan moslims, hè? Bidden die ook niet ergens richting Mekka, hè, of zo? Dit soort van bidden richting Jeruzalem vindt in de Bijbel een oorsprong juist in deze tijd, de tijd van de ballingschap. Toen ze natuurlijk van Jeruzalem en van Juda verwijderd waren. Ja. En het laat hier vooral Daniels enorme verbondenheid met zijn volk. Met het volk van Juda, het volk van Israël, met Jeruzalem. Dat proef je hierin. Eigenlijk gaat die gebedshouding die je hier bij Daniel ziet, gaat terug op het gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel. Kent u dat gebed? In 1 Koningen 8 kunt u het lezen. Ik kwam hier vanmorgen binnen. Weet u welke steen hier als bijbeltekst voor de deur staat? Dat is een onderdeeltje uit datzelfde gebed van koning Salomo. Dat gebed. Nou, in dat, is een heel lang gebed, ik ga het niet allemaal citeren. In dat gebed heeft koning Salomo eigenlijk profetisch, ja, bidt hij. Hij zegt, Heer, als u nou ons volk ver verdreven hebt in ballingschap, omwille van hun zonde. Maar daar in dat vreemde land richten ze zich smekend tot u en ze gaan hun zonde belijden en wat ze verkeerd hebben gedaan. Wanneer ze zich dan in dat land van hun vijanden, die hen gevangen hebben genomen, weer met hart en ziel aan u toewijden en tot u bidden in de richting van het land dat u aan hun voorouders hebt gegeven en van de stad die u hebt uitgekozen en van de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, luister dan vanuit de hemel uw woonplaats naar hun bidden en smeken en verschaf hun recht. Dat was de reden dat Daniël daar altijd richting Jeruzalem op zijn knieën lag en aan het bidden en aan het smeken was. Hij had zich vastgeklemd aan dit gebed van Salomo uit 1 Koningen 8. Dat gebed wat trouwens weer gebaseerd was op woorden uit het boek Deuteronomium. Je proeft dus dat, hè, dat is nog weer een ander punt, maar dat noem ik even tussendoor, dat Daniël zijn bidden ging samen met een intens lezen van het woord van God. In hoofdstuk 9 vind je een heel gebed, inhoudelijk, ja, gebed van Daniël. Eigenlijk had ik dat erbij willen lezen, maar dat is natuurlijk veel te lang. Maar je moet het zelf maar eens lezen. En dan aan het begin van het hoofdstuk gebeurt precies hetzelfde. Dan leest hij in de boekrol van Jeremia. En wat leest hij daar? Dat God door de profeet Jeremia heeft voorspeld dat de ballingschap 70 jaar zou duren. 70 jaar? En Daniël denkt heel praktisch. Hij neemt de Bijbel heel letterlijk. 70 jaar, ik ben weggevoerd. 605 voor Christus, het is nu. 7, 68 jaar zijn voorbij van die 70 jaar. 2, 3 jaar te gaan. En hij gaat op zijn knieën. En hij gaat bidden en smeken dat het volk inderdaad tot inkeer zal komen. Dat God die belofte in vervulling kan brengen. Dat met 70 jaar het volk zal kunnen terugkeren. En enkele jaren later, mede door dat gebed van Daniël, heeft koning Kores toestemming om het volk in een eerste terugkeer te laten teruggaan naar Jeruzalem. Begrijpt u, dat was hij aan het doen op zijn knieën voor dat open raam richting Jeruzalem. Dat was niet zomaar even zijn gebedje, Heere zegen deze spijzen, amen. Dat was een worsteling. En in hoofdstuk 9 kun je dat lezen, hoe een worsteling dat was. Hoe een smeken en bidden voor zijn volk dat was. En wat een gebedsverhoringen kwamen daaruit voort. Fantastisch. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, want God geeft hem een vergezicht over de hele geschiedenis van het volk van Israël in die 70 jaarweken in hoofdstuk 9. Maar kom bij mijn laatste puntje van vanmorgen, wat betreft zijn gebedsleven. Daniëls gebedsleven was gebaseerd op vertrouwen op God. En dat is misschien wel het belangrijkste bij bidden. Nee, het is het belangrijkste bij bidden. Dat het gebaseerd is op vertrouwen op God. Ik bedoel daarmee dat we bij ons bidden niet proberen God te overtuigen van onze plannen om die te realiseren. Maar dat we vertrouwen op zijn plannen. Dat we niet proberen onszelf te verheerlijken met alles wat wij willen. Maar dat we zoeken te begrijpen wat hij wil. En hem te verheerlijken daarin. Dat is Daniëls verlangen. En je moet je hoofdstuk 9 maar doorlezen, dan proef je dat. In heel zijn gebed, het had met vertrouwen in God te maken, met het plan van God te maken. Want weet je, als je daar vertrouwen in hebt, hè, in het plan wat God heeft met deze wereld, het plan wat God heeft met jouw leven, dan ga ik iets raars zeggen, hè, en ik weet, het is theorie, hè, want dan maakt het eigenlijk niet uit hoe je leven loopt. God heeft het vast. God weet precies wat nodig is, wat je nodig hebt. En hij zal je vasthouden. En dat proef ik hier bij Daniël in heel zijn houding, inhoudelijk in zijn gebed in hoofdstuk 9. Het komt hier ook in hoofdstuk 6 naar voren. Vers 24 heb ik niet gelezen, maar dan als gevolg, als die uit de kuil weer op is gekomen, dan wordt er gezegd, vers 24, toen werd de koning ten zeerste verheugd. Hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geen letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En nou gaat het erom, wat voor soort vertrouwen was dat? Omdat hij op zijn God had vertrouwd. Nou, dat was geen vertrouwen, volgens mij, omdat hij wist dat hij niet door de leeuwen zou worden opgegeten. Dat was niet het vertrouwen wat hij op God had. Want de leeuwen hadden hem net zo goed kunnen opeten. Anders snap ik niet wat de Bijbel verder zegt. Ik bedoel, de christenen in de arena van Nero, die werden door de leeuwen opgegeten. En die hadden even goed vertrouwen op God. En als u graag een Bijbeltekst wil, u kent Hebreeën 11. Fantastisch hoofdstuk. He, door het geloof, de enige machtige geloofsdaad na de andere. Maar vergeet vooral niet dat laatste stuk van Hebreeën 11 ook erbij te nemen. Want daar staat dat sommigen doormidden gesneden werden. En dat ze in schapenvellen verkeerden. En dat de wereld hun niet waardig was. En dat menselijk gesproken het allemaal misging. Maar door het geloof gaf God ze de kracht om vol te houden. En om heel de weg met God te gaan. En daarom durf ik zeggen dat vertrouwen in God van Daniël was niet geschaad geworden. Als die was opgegeten door de leeuwen. Dan was Daniël aan het juichen voor de troon van God. En wat kan je beter overkomen dan dat? Toch? Henk, wat zeg je nu? Ja. Nee, ik meen het. Het zou zijn vertrouwen in God niet geschaad hebben. Weet u nog wat zijn vrienden zeiden in hoofdstuk 3? Toen ze met dat beeld van Nebukadnezar werden geconfronteerd, waar ze voor moesten knielen. En ze hadden ook al een hoge positie. Ze deden het niet. En ze werden bij koning Nebukadnezar geroepen. En hij zei, ik geef je nog geen kans. Je moet knielen voor mijn beeld, anders ga je in die oven. En dan moet je dat eens lezen. Hoe gedecideerd, rustig, tenminste dat proef ik, zijn antwoord gaven. Dan zeggen ze, koning, het zij u bekend... dat wij niet van plan zijn voor dat beeld te bidden. Want wij weten dat onze God in staat is om ons uit die oven te verlossen. Maar dan gaat de zin verder en dan staat er, maar zelfs indien God ons niet uit die oven verlost, het zij u bekend, o koning, dat we niet gaan aanbidden, dat we dat beeld niet gaan aanbidden. Niks ervan. Zelfs indien niet. Daar hielden Daniël en zijn vrienden rekening mee. Hun vertrouwen in God was vertrouwen, punt uit. Niet vertrouwen als u het zo en zo doet, zoals ik het liefst heb. Vertrouwen, punt uit. En nogmaals, als dat vertrouwen in ons leven groeit, dan is het eigenlijk niet zo erg meer hoe ons leven loopt. Want dan zijn wij veilig in Gods hand. Dat zeggen we toch altijd, dat zingen we toch. Dat is zo. Nu, mijn tijd is voorbij. Daniël was een man van gebed. En ik hoop gewoon dat het u een beetje geprikkeld heeft vanmorgen. Dat God tot uw hart heeft kunnen spreken dat u wil groeien in gebed. Als man en als vrouw van God. En misschien mag ik gewoon nog even een moment van stilte vragen. Dat jullie gewoon in waar God jullie heeft aangesproken vanmorgen. Dat je dat in een korte bewoordingen in de stilte bij hem brengt. Waar heeft God je op gewezen? Misschien ben je net als ik. Heb je al zo vaak een voornemen gehad om meer tijd aan de Heer te geven in gebed. Om heel concreet voor die nood te blijven bidden. Omdat je weet dat het een nood is die God jou heeft toevertrouwd. En toch merk je dat je weer zo makkelijk verslapt. Zeg het tegen hem. Hij neemt het je niet kwalijk. Hij wil altijd verder met ons. Met liefde en geduld. Laten we stil zijn en zeg het tegen hem. Heer Jezus, Heer God, u kent ons en u kent ons hart. U kent onze worsteling, ook op het gebied van bidden. U weet hoe we naar u verlangen, hoe we verlangen ook om te groeien naar u. Hoe we ook in theorie zo goed weten dat dat belangrijk is. Maar u weet ook hoe dikwijls het toch weer misgaat, met al onze goede bedoelingen erbij. Uw woord spreekt over een geest van gebed. En ik wil u bidden dat u door uw Heilige Geest ook zo in onze harten wil werken dat het mag groeien. van stap tot stap. U weet waar we zijn op de weg met u. En dat het gebedsleven van Daniël, en hij was inderdaad 80 plus. Misschien mag het ons bemoedigen dat we nog wat tijd hebben. Misschien hebben we niet zoveel tijd meer. Heer, maar dat u met ons meegaat daarin. Want het is inderdaad zo'n geweldig voorrecht, Heer, dat we ook op dit moment met z'n allen nu aan het bidden zijn, geestelijk, voor uw troon staan. Waar u in al uw heerlijkheid en majesteit op de troon zit, omgeven door de engelen. Een genadetroon, dankzij de Heer Jezus. We gaan het straks vieren met het avondmaal, in de tekenen van brood en wijn. U bent de dood ingegaan om dat voor ons te bewerken, dat wij zomaar mogen binnenlopen bij u, op elk moment, elke minuut, elke seconde, met alles wat op ons hart is. En u hebt tijd voor ons en u luistert naar ons. O Heere, laat het geen moeten in ons leven zijn. Verlos ons van de krampachtigheid. Leer ons te groeien door uw geest. Ook hierin. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.